Welkom bij het Juridisch Café. Mijn naam is Jan.
En mijn naam is Frank.
Ik ben Martijn en wij behandelen op semi-serieuze wijze actuele juridische onderwerpen.
Absoluut.
Welkom. Staat veel op het programma vandaag. We gaan het hebben over wederom de huisvestingsverordening. Het houdt ons maar bezig. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt 1 januari 2024 in werking naast de omgevingswet. Gaat redelijk wat veranderen voor aannemers, voor bouwers, voor aanvragers van bouwprojecten. Maar we beginnen met een wijziging van de gemeentewet volgens mij, Martijn. Daar weet jij wat van?
Ja, zeker. Het is inderdaad onder andere de wijziging van de gemeentewet. De wijziging van een stukje overzeese wetgeving. Het Caribisch deel wordt ook meegenomen. Nou, dat is voor onze luisteraars de meeste in ieder geval niet zo heel relevant. En ook het burgerlijk wetboek wordt op een onderdeel aangepast. Nou, waar gaat het dan om? De wijziging van de gemeentewet en enkele andere wetten zoals het omschreven wordt in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde. Heel in het kort, waar gaat het om? Nou, de burgemeesters die krijgen een ruimere bevoegdheid om bijvoorbeeld woningen en andere lokalen en erven te sluiten wanneer er misstanden zijn, bijvoorbeeld schietincidenten explosies. Dat is natuurlijk wel een ontzettend actueel onderwerp. We lezen eigenlijk op dagbasis wel dat er weer beschietingen, explosies bij woningen plaatsvinden in verschillende steden. Niet alleen in de Randstad, maar willekeurige gebieden.
Ja. Nou, op het moment inderdaad.
Het is echt een soort
afgelopen 2 weken.
Stortvloed aan schietincidenten.
Een bepaald wisselkantoor in Amsterdam en Den Haag zitten ze volgens mij ook.
Ja. In Rotterdam.
In Rotterdam. Meerdere ontploffingen voor de deur plaatsgevonden.
En blijkt dat de huidige bevoegdheden niet toereikend genoeg zijn om daar adequaat tegen op te treden. Dus de huidige bevoegdheden voor de burgemeester in dit geval.
Ja. Het probleem is volgens mij dat het alleen gold voor als binnen in de woning.
Ja, in de gemeentewet staat dat inderdaad ook. En overigens ook de buitenrechtelijke ontbindingsmogelijkheid in het burgerlijk wetboek. Het zag echt toe op misstanden in de woning. En ja, dat maakt het juridisch gezien ingewikkeld. En zo heeft ook bijvoorbeeld de afdeling, maar ook de rechtbank Amsterdam, die hebben daar ook wel eens kritische uitspraken over gedaan. Want ja, op het moment dat er voor een woning een explosief tot ontploffing wordt gebracht, dan is dat niet in de woning.
Nee.
En ja, burgemeesters zaten met hun handen in hun haar, want ja, ze willen daar toch in het kader van de veiligheid in de buurt wat mee kunnen doen en niet hoeven wachten op incident 2, 3 of 4... voordat er daadwerkelijk gesloten kan worden. En nou, deze uitbreiding die gaat het dus mogelijk maken om ook wanneer er bijvoorbeeld in de onmiddellijke nabijheid van de woning
gevaarlijke situatie
of dreiging zelfs is.
Okay.
Of wanneer er zelfs vrees is voor het ontstaan van een dergelijke situatie. Dat kan al voldoende zijn met de nieuwe wet om tot sluiting over te gaan. Dus bestuursrechtelijke mogelijkheden worden uitgebreid. En ja, het geeft daarbij dus ook voor het burgerlijk wetboek artikel 7231 een uitbreiding, dat is dan ook noodzakelijk, want er wordt ook aan het artikel toegevoegd dat de gedraging in of in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde aanleiding kan zijn om over te gaan tot buitenrechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst in dit geval. Dus dat is de mogelijkheid die de verhuurder in dit geval heeft. Dat is op zich, dat middel bestond al en dat bestaat nu ook en het wordt natuurlijk eventjes opgelijnd gebracht.
Incorporeerd, want op zich de ontbindingsmogelijkheden zijn er sowieso.
Ja.
En ik denk dat je het altijd kon aanvoelen van het gaat niet lekker in deze woning. Maar nu wordt het als een specifiek geval benoemd van dan kan je sowieso om ontbinding verzoeken, vorderen.
Het interessante is dus dat buiten het hele huurbeschermingsstelsel eigenlijk een van de weinige mogelijkheden is om dus zonder dat er een rechter aan te pas komt, tot ontbinding over te kunnen gaan.
Ja,
tegelijkertijd heeft de wetgever, ik las het in de memorie van toelichting, wel expliciet ook aangegeven dat verhuurders alsnog steeds kritisch moeten kijken of een ontbinding inderdaad wel aan de orde is. Want, en dat is ook wel door parlementariërs aan de orde gesteld. Ja, wat nou als iemand bijvoorbeeld ten onrechte het slachtoffer is. Ja. Of het is niet voldoende duidelijk aan wie het nou gericht is. Of het gaat bijvoorbeeld om een gezin met kleine kinderen en dat soort dingen.
Dat geldt dus natuurlijk ook voor de burgemeester. Bevoegdheid,
ja, de burgemeester moet dat ook doen. Dus dat wordt wel als zodanig nog een keer expliciet benoemd. Dus wees kritisch en gebruik het niet als een soort heel eenvoudig middel, civielrechtelijk, dan wel in dit geval met de nieuwe wet ook bestuursrechtelijk.
Maar als het wordt betwist in de huurrelatie, dan zal er altijd nog een procedure volgen. Want je moet een titel krijgen voor ontruiming. Dat staat los van die ontbinding.
Ja.
En dan moet natuurlijk de voorvraag is die ontbinding rechtsgeldig geweest? En pas dan zal die ontruiming worden uitgesproken.
En die wordt dan vaak opgehangen, althans niet vaak, die wordt opgehangen aan het sluitingsbesluit.
Ja.
Want het sluitingsbesluit van de burgemeester. Ligt er van de burgemeester. Ja. Probleem kan ook wel zijn in de praktijk. En dat zal hiermee ook niet wijzigen. In veel gevallen, als het wordt gesloten dan en er wordt op doorgeprocedeerd, dan volgt er uiteindelijk wel een uitspraak. Maar het kan best zijn dat bijvoorbeeld in beroep of zelfs een hoger beroep een aantal jaar later toch het sluitingsbesluit van tafel wordt geveegd. En dat zie je dan ook wel in de huurrechtelijke consequentie als er al ontruimd is. Is dat er dan, dan komt de rechtsgrond te vervallen.
Dan heeft de ontbinding geen doel getroffen. Nee. Geen rechtsgevolg gehad.
De gehuurde is waarschijnlijk alweer opnieuw verhuurd.
Oh,
schadevergoedingsplicht, juridisch gezien. Het type huurder.
Ze komen hoor.
Ze komen, ja precies. Het type huurder. Vaak wordt het er ook bij gelaten. Omdat men meer baat heeft om vooral in de schaduw te blijven. En of het hoofd niet meer boven het maaiveld uit te steken.
Nee.
Het vogeltje is gevlogen, zeggen we dan wel eens. Dus dat wordt niet altijd als problematisch gezien. Maar juridisch is dat wel een gevolg. Dus we gaan zien. Ik denk dat de wetgever hiermee wel tegemoet komt aan hele actuele problemen. Vanwege beschietingen explosies. En daadwerkelijk ook een zeer grote mate van onrust en een onveiligheidsgevoel. Wat buren en omwonenden waar die mee te maken krijgen in die situaties.
Ja, want daar gaat het voornamelijk ook om. Ja. De veiligheid, het gevoel van onveiligheid, de openbare orde. Dus het is ook niet zo dat als er een wapen wordt aangetroffen in een woning, dat er dan ook meteen een sluitingsbevoegdheid is. Er moet dus wel die openbare orde link zijn. Ja, want anders zou je natuurlijk gewoon bij een verdachte van een bepaald misdrijf, als daar een huiszoeking zou zijn en daar zou een wapen worden aangetroffen, zonder dat er überhaupt problemen in de wijk zijn of in de buurt zijn, zou zo'n woning ook al gesloten kunnen worden.
Ja.
En dat kan niet de bedoeling zijn.
Nee. Alhoewel, Kalashnikov onder het bed.
Nou, nee, maar dat is dus niet. Dat kan onder omstandigheden, maar dat is niet.
Ik snap het theoretische onderscheid wel hoor.
Natuurlijk in de praktijk ook wel voor moet waken. Maar daar heb je dan ook weer de evenredigheidstoets voor. Dat in het verleden heb je ook gezien dat de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester ook wel eens werd gebruikt of misbruikt door criminelen om juist concurrenten dwars te zitten.
Ja.
Dus als burgemeester heb je
moet een moeilijke taak om even van,
te kijken van, goh, wat in welke context.
En dan is het alweer eenvoudiger om bijvoorbeeld een winkel of een kantoorpand dicht te zetten. Ja. Dan wanneer het gaat om een woning. Hè. Het recht op een privéleven, het recht op wonen aan zich.
Heel ingrijpend.
De kinderen die erbij betrokken zijn.
Ja. En volgens mij vindt er dus ook nog een wijziging van de
Onteigeningswet.
De onteigeningswet. Die wordt ook nog op een onderdeel aangepast.
Kijk, en, daar heb ik lang niet over nagedacht, over die wet.
Er was nog een element, volgens mij de wet wapens en munitie artikel 2. Daar was ook nog iets mee, die is expliciet opgenomen.
Ze hebben gewoon gezegd, alle wapens volgens mij die in artikel 2 van de wet wapens en munitie staan opgezond, die vallen onder dat artikel. Nu zegt,
waar moet je dan aan denken?
In dat artikel, dat gaat van stiletto's tot echt vuurwapens, automatische vuurwapens. Dus dat is een vrij...
Ik wou niet zeggen dat Kalashnikov eronder onder valt, dat snap ik
maar
wel.
Maar dus ook gewoon
een stiletto.
Die stelt wel van, het vinden van wapens, dat moeten wel wapens zijn die doorgaans worden gebruikt binnen de georganiseerde criminaliteit. En die dus ook ondermijnen de criminaliteit en waardoor de buurt zich ook onveilig gaat voelen.
Ja, waardoor echt de openbare orde in de omgeving...
Een stiletto valt ook onder dat artikel.
Ja.
Dat is ook,
en een vlindermes en een valmes.
Dat zal dus niet meteen leiden tot tot ontsluiting. Maar ja, er moet ook altijd dus die link met de openbare orde zijn.
Ja.
En het is dus vorige week in de Tweede Kamer aangenomen, dit wetsvoorstel, 133 stemmen voor. Dus dat is een zeer overweldigende meerderheid. En nou ja, het is nog formeel geen wet. De Eerste Kamer gaat hem natuurlijk ook nog overbuigen. Maar dit zal zeer waarschijnlijk er wel doorgaan komen.
Wetgevingstrajecten gaan rap op het moment, heb ik het gevoel. Er wordt veel doorheen bij hamerstuk erheen gejast.
En zeker als het toeziet op wonen en bouwen en alles wat daarmee te maken heeft, dan gaat dat... Vlot, ja.
Ja. Ja, er is natuurlijk wel een urgente agenda op het moment.
En ja.
Ingrijpende maatregelen, daar wordt wel echt heel uitvoerig over gediscussieerd. Maar ik kan me voorstellen dat veel maatregelen gewoon ook doorgang moeten vinden.
Mm-hmm.
Dat het een breed gedragen gevoel is.
Ja, en dat die wetgeving ook daadwerkelijk meteen reageert, of een directe reactie is op dat wat er in de samenleving gebeurt. Dat hoop je natuurlijk ook te realiseren. Zeker. Maar goed, als maatregelen jaren op zich laten wachten, dan kan het wellicht al achterhaald zijn. Dus.
Nou, nu je het daar toch over hebt, Martijn.
Dus 2017 is dat volgens mij.
Dat heeft nog even geduurd.
Ik dacht van vorig jaar. Dus maar
het valt meer met de urgentie.
Dat...
ik had zoiets van, nu je het daar toch over hebt...
Speaking of.
Laten we het bruggetje maken naar het volgende onderwerp. En dat is de wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Ah, ja.
Ja, want die wet die is volgens mij al 10 jaar in behandeling.
Ja, het is inderdaad
duurt
niet iets...
het is ook wel wat. In januari 2024, tegelijkertijd met de omgevingswet... Niet een geheel toevallige, niet een geheel toevallig invoeringsmoment. Treedt in werking de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En dat is een stukje wetgeving wat naast de omgevingswet, we hebben een paar podcasts geleden al over gehad, wat voor ingrijpende wijzigingen dat voor het ontwikkelingsbouw en het planvormingsproces met zich meebrengt. Dit doet daar nog een schepje bovenop. En dit is echt anders dan wat we gewend waren. Bij de omgevingswet is het toch ook veel wel oude wijn in nieuwe zakken. Voor andere systematiek, maar de normen en dergelijke worden anders. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen levert echt een op twee onderdelen. Aan de ene kant hoe wordt de bouwkwaliteit van een gebouw gecontroleerd? En aan de andere kant, wat zijn de verplichtingen van aannemers? Treden wel wat significante wijzigingen op per 1 januari, waar met name partijen in de bouwketen toch wel mee te maken zullen krijgen. Als je aan de ene kant kijkt naar het bouwtechnische aspect, wat ik net zei, zoals het nu een beetje werkt, is je maakt een ontwerp, je laat dat door een... Misschien ook een constructeur, als dat nodig is, laat je dat doorrekenen. Dan heb je een stapeltje tekeningen en berekeningen en rapporten. Dat dien je in bij het bevoegd gezag. Die controleert dat. En aan het einde van de rit krijg je een stempeltje. Als het goed is op je vergunning en dan mag je bouwen. Dan moet je ook nog naar het bouwbesluit kijken. Want daar volgen wat meer bouwnormen nog in uit. En aan het einde van het bouwproces... volgt er vaak een controle. Je moet een bouwgereedmelding doen bij de gemeente. Dan komt meestal een bouwinspecteur langs. Niet altijd kleine bouwprojecten, niet altijd, maar meestal wel. En dat is een beetje de borging dat een gebouw waarvan een vergunning is aangevraagd en uiteindelijk is neergezet, dat niet zal instorten in de komende paar jaar. Dat is in hoofdlijnen wat ermee verzorgd wordt. Deze wetswijziging per 1 januari 2024 trekt eigenlijk dat hele controlestuk van de gemeente weg en brengt dat naar private partijen. Het is systematisch zo dat het is uiteindelijk, moet ik even goed kijken hoe ze dat nou precies hebben geregeld. Het is een wijziging van de woningwet. Het is in de afdeling na artikel 7a is nieuwe afdeling 1a ingevoerd. En daarin wordt een heel systeem beschreven waar ten eerste natuurlijk in staat welk type gebouw niet meer door de overheid wordt gecontroleerd in het bouwproces, maar door private partijen. En daarnaast, wie zijn die private partijen? Hoe moeten die controleren? Waar moeten die voldoen? Hoe worden ze geaccrediteerd, et cetera? Waar moet je dan concreet aan denken? Het zijn over het algemeen de wat eenvoudigere bouwwerken of gebouwen. Eengezinswoningen, woonboten, vakantiehuisjes, bedrijfsbebouwing van één bouwlaag. Fiets- en voetgangersbruggen, heel specifiek categorie. En andere bouwwerken, geen gebouw zijnde van minder dan 20 meter hoog.
Oké. Ja, dat zijn toch best wel wat.
Ja, het is een grote categorie in die zin. Er is een nog grotere categorie en dat zijn de bouwvergunnings... of nu nog de omgevingsvergunningvrije bouwwerken. Na 1 januari, als de omgevingswet in werking treedt, zijn dat de vergunningsvrije bouwwerken. Daarnaast heb je de bouwwerken die opricht en meldingsplichtig zijn. En de vergunningsplichtige bouwwerken. Nou, die middelcategorie, die meldingsplichtige bouwwerken, in het besluit wat bij deze wet hoort, worden dat de bouwwerken met gevolg klasse 1 genoemd. Relatief minder grote impact en relevantie op de omgeving en wat de gevolgen zijn van het bouwwerk. Dus daarvan is geoordeeld, nou, dat kan dan overgelaten worden aan private partijen. Wat gebeurt er dan? Je doet een aanvraag, maar de controle op of alles voldoet en met name ook tijdens het bouwproces en de oplevering daarna, wordt aan de hand van kwaliteitsinstrumenten, en dat is gewoon een beoordelingssystematiek, door die private partijen uitgevoerd. En daar moet je ook een bouwdossier in opleveren. En die geven uiteindelijk het stempeltje.
Dat is de kwaliteitsborger.
Ja, dat is de kwaliteitsborger. Sorry, ik was de term even kwijt en ik had geen zin om te bladeren.
Het is ook een heel nieuw...
Het is echt een nieuw... Ik las het.
Het is wel een leuk scrabblewoord.
Ja, kwaliteitsborger. Ik heb ook begrepen dat toch in de... binnen de aannemerij, of wel binnen de bouwwereld, er toch wel een wat onrust is over, zijn er wel genoeg kwaliteitsborgers om projecten uiteraard achteraf te keuren.
Ja, te toetsen. Er is nu een lijst wel beschikbaar. Er zijn al een paar bedrijven toegelaten. Er zijn nu volgens mij 7 instrumenten goedgekeurd inmiddels. En een groter aantal wel bedrijven die kwaliteitsborging doen. Maar ja, inderdaad. Kijk, voorheen had je binnen elke gemeente een aantal bouwinspecteurs. En die gingen de bouwprojecten langs. Nou ja, kleinere gemeentes, relatief minder bouwvolume, kan ik me zo voorstellen. Hier in Amsterdam heb ik gemerkt ook wel in de afgelopen jaren dat niet elk project wordt bezocht achteraf. Wordt soms telefonisch afgedaan. Dus daaraan zie je al een beetje dat geeft wel een druk op de ambtenarij natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, je legt nu... Ik heb dit stukje wetgeving van de zijlijn een beetje voorbij zien komen. Niet echt veel aandacht aan besteed in de afgelopen jaren. En toen ik dit nu las, dacht ik van zo. Er wordt wel echt een best wel belangrijk deel eigenlijk weggehaald bij de wetgever. En overgelaten aan... en ook dus het eindoordeel bijna overgelaten aan private partijen. Ja. Het kan goed gaan. Ik zag die lijsten zitten gerenommeerde bedrijven tussen. Maar ja, het wordt aan de markt overgelaten. Ja,
nou, en het is ook weer een toch wel in roerige tijden een totaal nieuw systeem.
Ja, en kostenverhogend mogelijk. Ja. Hè? Want je moet je voorstellen, je moet zo'n kwaliteitsborger moet je wel inhuren.
Doorgaat dus een private partij natuurlijk
als aannemer.
Kostbaarder dan...
De verwachting is wel dat de legers van de bouwvergunning of de omgevingsvergunningen... project af, de opa's. Nou ja, een van die omgevingsvergunningen van de omgevingswet, ja. Dat die omlaag gaan, de leges, want het hele technische gebeuren hoeft niet meer gekeurd te worden. En dat zit allemaal bij die kwaliteitsborger. Ja. Maar of dat nou zoveel omlaag gaat dat je een kwaliteitsborger ervan kunt betalen, dat... Nou ja,
dat legers worden ook niet bepaald naar hoeveel kost een aanvraag.
Nee, het wordt op bouwsom. Maar ze verwachten wel dat in de legersverordening daar dus op een andere manier nu naar gekeken
wordt. Ja, maar de legersverordening, al de belastingen of alle legers die een gemeente vraagt, die moeten in feite de gehele administratieve kosten
dekken.
Van de hele administratie, niet van enkel de aanvraag.
Nee, klopt, zeker.
Dus hoeveel dat nou gaat schelen, dat
vraag ik me af. In ieder geval, ik denk nominaal niet hetzelfde bedrag als wat je moet betalen aan een kwaliteitsborg.
Maar die zijn ook niet, die doen het ook niet.
Die zijn niet gratis. Sommigen moeten hun systeem, boorlevingssysteem onderhouden, vernieuwen.
Whatever. Nou, en ik neem aan dat volgens mij moet een kwaliteitsborger dan na oplevering, toetst hij dus het bouwwerk aan de wettelijke vereisten. En dan moet hij wel een verklaring afgeven van dat er een gerechtvaardig vertrouwen is dat het voldoet aan de wettelijke vereisten.
Ja, ik neem aan dat hij daar ook een verzekering voor afsluit.
Dat geeft ook wel weer een aardig brugje, want het zijn inderdaad die onafhankelijke controles, dus die checken of de technische bouwkundige eisen voldaan. Maar er zijn nog meer wijzigingen die doorgevoerd worden. Dit is natuurlijk één element, maar die ook best wel vergaand zijn. En zeker voor de rol en de aansprakelijkheid van de aannemer in kwestie. Welke elementen zijn dat?
Ja, klopt. Jan? Deze wijziging ziet inderdaad echt op de technische kwaliteit van het gebouw. Hoe wordt dat gekeurd en hoe wordt daarmee omgegaan? Daarnaast krijgen aannemers zelf meer verantwoordelijkheden en potentiële aansprakelijkheden. In een vogelvlucht, we gaan er straks wat dieper op ingaan. De aannemer is altijd aansprakelijk voor gebreken die na oplevering worden ontdekt. En dat zijn alle gebreken, laten we maar even zeggen. Tenzij dat niet aan hem is toe te rekenen. Op het moment is het zo dat je alleen maar aansprakelijk bent voor de gebreken die worden ontdekt tijdens de oplevering. Maar nu ook geen discussie meer over is het een verborgen gebrek of had je het kunnen zien of niet. Maar altijd aansprakelijk na oplevering.
Is dat na oplevering in de zin van ook na dus die toets van de kwaliteitsborger?
Ja, dit is gewoon puur in de civiele verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer. Dus de aannemerovereenkomst. Elk gebrek wat je ontdekt.
Dus als de kwaliteitsborger zegt, het is in orde.
Ja,
dit staat daar los van.
Maar dit staat er helemaal los van. Dit zijn bijvoorbeeld ook...
Dit is gewoon de aannemer-opdrachtgever verhouding.
En dit zijn ook zaken waar een kwaliteitsborger bijvoorbeeld niet op let. Is het goede glas wel gebruikt?
Nee, oké.
Dit is wel in het bouwrecht en in het aannemerrecht is dit een ontzettend belangrijk punt. Want het is en was altijd zo dat die oplevering... En
dat is hem.
Dat is hem. Dat is de ijzeren termijn ook. En dan keert... Natuurlijk, daar kon je contractueel wel het nodig mee doen. Ja. Maar normaliter, zeker ook als je dat niet doet... wat toch ook zeker bij kleine projecten niet of nauwelijks gebeurde... dan vervalt, even kort gezegd, de aansprakelijkheid van de aannemer. Zo wel werkte het.
Behalve voor inderdaad verborgen gebreken.
Verborgen,
maar nu is het gewoon voor alle gebreken. Ook wat je tijdens de oplevering had kunnen zien... Ja. Maar niet hebt geconstateerd of aan voorbij bent gegaan, daar blijft een aannemer voor aansprakelijk na oplevering. Natuurlijk zitten daar verjaringstermijnen aan vast, maar dat is de hoofdregel. En er kan laten we maar even zeggen particulieren, dus natuurlijk of personen die niet handelen in hun beroep of bedrijf, als ze die aannemeropdracht uitzetten, daar mag niet van afgeweken worden.
Dus dat is dwingend recht.
In andere situaties, dus tussen professionals onderling... kan het weggecontracteerd worden. Maar moet het ook echt weggecontracteerd zijn?
Ja.
Ik voorzie al een
aanpassing
van de UAV. Uniforme algemene voorwaarden hierin. Maar simpel gezegd particulieren is het dwingend recht. Kan niet van worden afgeweken.
En dat geldt dus denk ik ook wel even goed voor de luisteraars om te beseffen. Het gaat niet alleen dus om het bouwen van een woning, maar ook verbouwen van de badkamer, de wc of de keuken. Ja, dat zijn allemaal dat is allemaal aanneming van werk. Ja. Of het opmetselen van een muurtje. Of dus ook al kleine werken. Ja, dat valt er ook allemaal onder. En dus ook onder deze nieuwe aansprakelijkheidsregel.
Ik denk dat de meeste aannemers hier niet staan te juichen.
Ik denk het ook niet.
Nee, want dit levert een extra stukje aansprakelijkheid. Ja. Latente aansprakelijkheid op waar je nou ja, ook weer tegen moet verzekeren. Uiteindelijk zal dus de consument het risico ervoor moeten betalen.
Ja, ook hier geldt weer. Ja, is dit nu wel zo handig om dat te doen? Op een moment dat je juist wil dat er veel meer gebouwd wordt,
ja.
Er toch weer voor aannemers, projectontwikkelaars, weer extra aansprakelijkheden, extra risico's. Ja.
Maar ik denk dat het ook een beetje, dit is natuurlijk iets, Jan zei het net al, het is een wetgeving die al tijden,
dit is al heel lang in voorbereiding.
Heel lang in voorbereiding.
Ja, ja, dat zou niet een
nee, dat hoeft geen reden te zijn, maar er zijn wel
redenen om dit in te voeren. Wij merken dat ook in onze praktijk, dat het is soms wel schrijnend om die discussie te moeten voeren. Is iets een verborgen gebrek of niet?
Ja. Je hebt vaak gewoon te maken met dit is natuurlijk gewoon bij uitstek consumentenbescherming.
Ja.
En die consument, de leek, weet niet of iets in orde is
Wat ik aanstip is ook de afweging die je moet maken als wetgever. Wat is op dit moment?
Ja. Wat gaat het mensen meebrengen?
Wat gaat voort? Ja. Wat gaat voor? Wat weegt zwaarder? De consumentenbescherming of de omstandigheden creëren dat er veel meer woningen worden gebouwd.
Ja.
Eens.
En dat is de edele taak van de politici en niet van ons.
Nou ja, en daar komt dus nog bij, dat is een ander onderdeel van andere wijziging. Er geldt nu ook een waarschuwingsplicht voor aannemers voor de fouten in plannen of ontwerpen die zij aangeleverd krijgen, die zij moeten bouwen.
Oh, dus de aannemer kan niet meer zeggen van
ik heb gewoon gebouwd wat er stond. Onjuistheden in de opdracht of onjuistheden in stukken.
Dat moet de aannemer dus ook nog gaan checken.
Ja, ook van dwingend recht. Ja. Dus ook ten aanzien van consumentengeld. Ja, het is leuk dat je een schuurtje hebt getekend. Maar op het moment dat jij als aannemer ziet dat je hier in Amsterdam bijvoorbeeld toch paaltjes moet slaan, in plaats van dat je gewoon een zandvloertje kan neerleggen, dan moet je dat zeggen. Hm. En ik kan mij zo voorstellen dat het gevolg dus is dat als het schuurtje over een paar jaar het veen inzakt, hier in Amsterdam, dat je dan toch problemen krijgt. Mm-hmm. Dat je dat gewaarschuwd had moeten waarschuwen. Ja, dat is hem. Had moeten waarschuwen.
Ja.
Wat ik ook wel een mooi puntje vind, is dat een aannemer nu verplicht wordt om te melden of die wel of niet verzekerd is. Hè?
Ja, het gaat allemaal hand in hand natuurlijk. Ja, dit is een verplichting. Dat vind ik. Ergens is dat
verzekering voor faillissement, geloof ik.
Ja.
En de risico's op
een carverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering.
Construction of all risk.
Klopt, ja. Wordt vaak gezegd dat die er is, maar je kunt het je soms afvragen.
Ja, en wordt als er echt goed gecontracteerd wordt, dan wordt het ook gewoon als voorwaarde in de aannemerovereenkomst opgenomen.
Ja, en heel vaak is dat onderdeel van de aannemersom. Zoveel procent carpremie.
Ja. Ja. En dat je dat ook moet laten zien dat het daadwerkelijk zo is. En niet alleen met de hoofdaannemer, maar ook de onderaannemers. En dus dat het ook wordt doorgelegd, die verplichting. Ja. Want er is bijna geen aannemer die in zijn uppie bouwt.
Niemand heeft volgens mij mensen in dienst. Het zijn allemaal onderaannemers van elkaar.
Ja.
Ja. Nee, klopt. Nee, die zit er nog in. En dat is als belangrijke ten slotte. Dat vind ik zelf wel een initiatief stukje wetgeving. De aannemer is verplicht om een soort opleverdossier samen te stellen en dat ook te geven aan de klant.
Ja.
Wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon de gebruiksaanwijzing van wat die heeft gebouwd. Ik heb zelf ook wel wat verbouwingen gehad in mijn leven.
Garantiecertificaten,
ook dat de garantie en dat soort zaken ook overgaan naar de klant.
Ja.
Want meestal is het de aannemer die de cv-ketel koopt en installeert. Mm. En de keuken en het keukenblad plaatst. Dat wordt niet door de partij die de verbouwing bekostigt besteld. Dus dat hele pakketje van de gebruiksaanwijzing. Hoe werkt de afwasmachine, zou ik maar zeggen. Dat moet in een soort dossiertje. Ik kan me voorstellen dat tegenwoordig digitaal is. Moet dat ook overgedragen worden aan de klant? Is dat verder niet een sanctie op of iets dergelijks? Maar Het is dus wel iets waar je als klant...
Maar het is dus wel, ja. Precies, en, maar het is op basis van dat artikel wel afdwingbaar.
Ja, zeker. Maar ja, ik kan me dan ook wel weer voorstellen dat op het moment dat je het dus niet krijgt en je was afwasmachine die dondert uit elkaar na 2 jaar. En de partij waar het is gekocht, die zegt ja, ik weet niet,
wie is u?
dat je dan dus een aannemer kunt stappen, is dat van de regel. Ja, maar dat werkt dan. Want jij had mij dat opleveren, dus jij moet geven.
Nee, dat...
Je merkt, ik heb een keer gedoe gehad met mijn afwasmachine.
Met je afwasmachine?
Ja, ja. Dat is heel vervelend.
Hij deed niet wat je wilde.
Nee, hij viel bijna letterlijk uit elkaar. Dat is niet leuk. En dan moet je dus inderdaad met zo'n keukenbedrijf gaan bellen. Jullie hebben bij mij dit en dit geplaatst. Uw naam staat niet in het systeem. Ja, nee, dat was dus via mijn aannemer en via een onderaannemer. Nee, allemaal gedoe. Ja. En dan is het handig als je zo'n opleverdossier hebt.
Ja, maar ook, nou dan heb ik het over de grotere, iets grotere klussen... waar het ook vaak gewoon wel weer een apart onderdeel is al van de overeenkomst, maar waar het ook niet altijd bij gebeurt. Denk bijvoorbeeld ook aan liftinstallaties en dat soort. Daar zijn natuurlijk heel veel garanties en certificaten die nodig zijn.
Zeker.
En ook dat komt dan vaak, heb ik ook wel vaker ervaren, niet of moeilijk, of het is er niet, of het is kwijt. Of ja, en nu krijg je dan gewoon waarschijnlijk niet een fysieke multimap, maar een digitale multimap waar alles in moet. Dus ik denk dat wel bijdraagt. Toch, ik zit na te denken, het is de aanneming van werktitel in het burgerlijk wetboek wordt natuurlijk wel overschaduwd door, laat ik het zo zeggen, aannemersvriendelijke bepalingen.
Ja.
Het is ook wel bekend dat de lobby vanuit de Bouwend Nederland bij de totstandkoming ook die wijziging gewoon heel sterk is. En hier zie je dan toch wel weer dat dan de consumentenbescherming... dus juist ook de opdrachtgever.
Die vindt toch zijn weg hierin.
Ja.
Zeker.
Ja,
ja. Ja, het zijn...
Nou, er verandert heel wat, inderdaad.
Ja, met name de aannemer. En in mindere mate ook wel de projectbegeleiders. Die zullen echt hun werkwijze moeten aanpassen. Ja. Aan de ene kant natuurlijk omdat het hele aanvragen... van een vergunning en controle op technische juistheden en dat soort dingen.
Ja.
Dat wijzen het gewoon. Ze krijgen echt met andere partijen te maken. Mogelijk ook tegen hogere kosten. Dan heb ik het dus over die kwaliteitsborgers. En aan de andere kant zullen ze hun werkwijze moeten aanpassen op... met name richting particulieren. Wat voor verantwoordelijkheden heb je? Je hebt die waarschuwingsplicht. Dus je moet echt actief die tekeningen gaan doornemen. Ik kan me voorstellen dat je... ook als aannemer zelf een vooroplevering wil doen. Gewoon met je eigen mensen om te kijken van oké, zit hier gebreken, zit hier verborgen gebreken. Mm-hmm. Want anders krijg je die discussie achteraf.
Ja.
En inderdaad, zo'n misschien ook iets met een kwaliteitsmanager binnen het bedrijf. Want dat bouwdossier, dat moet gewoon, of dat opleverdossier moet gewoon er zijn aan het einde van de rit. Moet bijgehouden zijn. Het kunnen niet meer de bonnetjes in de schoenendoos zijn. Dus het heeft denk ik best wel wat gevolgen voor de praktische werkwijze van, van die onderdelen van de bouwkolom, de bouwketen.
Interessant.
Dat, dat zullen de aannemers ook zeker.
Ja,
ja, uiteindelijk denk ik dat dus de opdrachtgevers de
rekening krijgen.
Ja, de rekening krijgen.
Ja,
dat zullen terugzien
in de kosten. Dat is het uiteindelijk vaak wel.
Daarom. Nou, we gaan het zien. 1 januari 2024, naast de Omgevingswet. Nou, dan gaan we door naar het laatste onderwerp van vandaag. Dat is weer de huisvestingsverordening.
Weer de huisvestingsverordening.
Ja, ja, er wordt veel...
daar is hier.
Daar hebben we het er vaak over, maar wordt ook overal voor gebruikt op het moment.
Het blijft ons bezighouden. 31 mei heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Is toch ook al redelijk wat in het nieuws geweest. Er werd gezegd van ja, het wijkverbod, dat niet is toegestaan. Dat is een streep door het wijkverbod.
Wat is het wijkverbod? Ja.
En wat is het wijkverbod? Hele goede vraag, Jan.
Dank je.
Het wijkverbod... in 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders hier in Amsterdam wijken aangewezen waarin vakantieverhuur verboden werd. Nou, daar is...
Gewoon zonder uitzondering. Mag
gewoon
niet.
Anders mag gewoon niet.
Er worden geen vergunningen afgegeven. Het mag. Nee. Ja.
Daar waren uiteraard verschillende groeperingen het niet mee eens. En die zijn keurig hebben bezwaar in beroep gegaan. En de rechtbank in Amsterdam heeft dat beroep gegrond verklaard. De rechtbank zei van, ja, nee, dat wijkverbod. Kijk, je kan de huisvestingswet biedt mogelijkheden om voorschriften te stellen aan een vergunning. Maar zo'n algemeen verbod, dat biedt de huisvestingswet niet. En de rechtbank die verwees daarbij ook naar het nog in werking moeten tredende de wet toeristische vakantieverhuur. Waarin wel zo'n verbod is, of expliciet zo'n verbod is geregeld.
Ja.
Nou, daar was het uiteraard, of in ieder geval was te verwachten, het college van Amsterdam was daar niet heel erg blij mee met deze uitspraak. Dus zijn ze in hoger beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En die heeft het beroep van het college gegrond verklaard. Dus, want het college zei, ja, maar hallo. Dat is, de afdeling heeft gezegd van, ja, deze, de rechtbank heeft ten onrechte de wet toeristische verhuur betrokken bij de overwegingen. En ten tweede ook de huisvestingswet, zoals die gold ten tijde van dat besluit van het
verbod.
Van het verbod. Ja. Gaf ook de mogelijkheid om zo'n verbod te geven. Dus in die zin...
Oké, dus de uitspraak van de rechtbank is... De uitkomst is hetzelfde, maar de uitspraak is genuanceerd.
Ja, dus het is een mooie Pyrrhus-overwinning.
Ja.
Want...
beroep gegrond, nog steeds niet gelijk.
Uiteindelijk heeft de afdeling wel geconcludeerd... dat het besluit in strijd is met 3-2 AWB... Dus de zorgvuldige
dat, ik had inderdaad gelezen dat...
Want de afdeling zegt ook, ja, er is bijvoorbeeld niet gekeken of onvoldoende gekeken. Of bijvoorbeeld het stellen van een kwotum. Het probleem al zou oplossen.
Of er een minder verstrekkend middel ook zou voorzien in de problemen.
Oké, dus wat de afdeling zegt, het verbod mag... In beginsel, volgens de wet, bij de wet, een stukje
wetgeving. Maar je wel heel erg goed.
Maar je moet goed motiveren en als
onderzoek doen.
Als het ook kan op een minder ingrijpende wijze, dan is het, dan moet je die minder ingrijpende wijze.
Als het dus via een kwotum kan bijvoorbeeld, of dan moet je dus kiezen voor dat kwotum en niet voor een verbod.
Ja,
omdat het natuurlijk een ingreep is, inbreuk is op het eigendoms.
Zeker. Ja, en het gaat niet over een klein stukje stad.
Nee, het is ook.
Het is wel de hele oude binnenstad, inclusief grachtengordel.
Even kijken, waar staat het? Even kijken. Wij hebben Burgwallen Oude Zijde, Burgwallen Nieuwe Zijde en Grachtengordel Zuid.
Ja, dat is een groot deel van de grachtengordel en de alles binnen de. Ja, gewoon alles rond de Dam.
Nou ja, dat is. Ja. Ik denk ook dat inderdaad het college destijds redelijk snel is overgegaan tot het nemen van het
totaalverbod.
Dus dat is, ik denk dat op zich dus, er kan nog steeds een verbod.
Ja, zullen ze nu al met quota gaan
maar
werken.
Maar echt wel heel goed hun best doen. Dus ik denk voor de hand ligt het dat ze quota gaan stellen.
Het wordt sowieso minder. Denk ik. Als je kijkt naar... De maatregelen die nu ook weer zijn aangekondigd onlangs. Ze willen toch weer de riviercruises gaan aanpakken. Tenminste gaan onderzoeken omdat wat de impact daarvan is als ze dat gaan beperken.
Ook wel weer de riviercruises.
Ja, nou ja.
Het klinkt heel spannend.
Ja, nee, maar gewoon alsof...
De rondvaarten en dat soort...
Dat zijn niet die grote cruiseschepen, maar oude mensen die via de Rijn...
Dat zijn ook de mensen die de overlast veroorzaken.
Daar hebben we het vaak genoeg over gehad.
De 70-plussers met rollator.
Dat gaat geen zoden aan de dijk zetten natuurlijk.
Nee, zeker. En er was nog... Oh ja, bed and breakfast. Dus dat is iets anders dan vakantieverhuur. Ja. Bed and breakfast is echt met een vergunning. En dan moet je ook echt wel een bed en een breakfast... Nou, breakfast niet meer, maar echt wel in jouw woning.
Je moet er ook bij.
Je moet er ook bij zijn en zo. Die vergunningen willen ze gaan verminderen, volgens mij, het aantal. Mm-hmm. Ja. Dus inderdaad ook meer met meer quota, met een strikter kwotum gaan werken. Dus en je ziet nu ook al dat begreep dat... Nee, trouwens niet. Het schijnt weer heel erg druk te zijn in de stad. De laatste tijd, ja.
Ja, ik heb dat wel gemerkt. Ik ben afgelopen weekend, was ik nog in de binnenstad. Het is echt ontzettend druk.
Maar ja, het wordt ook maar aan de andere kant dat heel veel wegen zijn afgesloten, bijvoorbeeld.
Nee, mensen, denk ik. Ja.
Moeten toeristen en dergelijke. Aan de andere kant, ja.
Ik stond erin vanmorgen.
Een grote puinhoop.
Onze hoofdstad trekt nu eenmaal ontzettend veel nieuwsgierigen.
Wat is druk op een gegeven moment. Ja. Het gebied rondom de Dam bijvoorbeeld, dat is altijd
druk geweest. Ja.
En,
ook als je honderden jaren of nog verder terug geleden, was dat ook? Was het ook,
ja, en vooral, ja.
Was er niet bij.
Als je het hebt over een gebied als de Damstraat. Dan, hè?
Ja.
Dat was ook altijd... Nou ja,
daar hebben wij het vaak genoeg over gehad.
Ik denk dat je daar... Een 30 jaar geleden wil je daar niet komen.
Nee, want daar werd...
Vanuit veiligheid.
Werd je overvallen waar je bij staat. Ja. En al die zaken waar nu dan pannenkoeken en wafels worden
verkocht. Er lopen veel toeristen rond.
Maar waren vroeger allemaal drugspanden. Dus het is van 2-1.
Ja.
Wat is er?
Dat is de vraag dan.
Wat ik erg vind is dat je tegenwoordig niet meer kan binnenlopen in een restaurant in Amsterdam om even een hapje te eten. Je moet echt een week of 2 weken van tevoren reserveren. Daar moeten we het een keer over hebben.
Ja. Dat is misschien wel een leuk onderwerp voor de...
Nou, inderdaad. Of je die reservering kan verkopen of niet.
Een nieuw platform.
Ja, ik kan me toch wel voorstellen dat die restauranteigenaars niet echt heel erg staan te...
Nee, ik zou het niet relaxed vinden
gisteravond ook iemand in die wereld zit. Ja, en die zijn hier inderdaad totaal niet blij mee.
Nee.
Die zeggen, stel die vergunning of die reservering wordt voor... 50 of 100 euro verhandeld. Ja, wij hebben gewoon liever dat natuurlijk gewoon in onze zaak wordt
uitgegeven in plaats van het platform.
En dat dus de consument die uiteindelijk komt daar op die manier van geniet in plaats van dat hij dat aan
nou, ik kan me voorstellen dat je ook andere publiek krijgt op een gegeven moment.
Ja.
Dat wil je als rechter. Ja, dat is ook niet.
Een beetje dat sprinkhanen publiek van daar moet je zijn en daar.
Ja, en die mag even 50 of 100 euro gewoon al voor de reservering neerleggen. Ja, je oorspronkelijke publiek raak je kwijt.
Ja.
En dat kan zware gevolgen hebben natuurlijk. Hè?
Ik hoor het al, jongens. Volgende
reserveringen worden persoonsgebonden.
Nou, en als we het dan hebben over... Dan moeten we het ook hebben over gewoon het afsluiten van echt wegen hier. Er is niet meer doorheen te komen, dames en heren. Het is nog een wonder dat wij vandaag deze podcast hebben kunnen maken.
We fietsen, dat is de truc.
Dat was... De Van Wouwstraat is afgesloten.
Ja.
Vandaag.
Maar jij komt nergens.
Ik reed over de Centuurbaan. Nou, het stond echt...
Het stond helemaal vast.
Ik was natuurlijk uiteraard op de fiets. Hè? Maar bijna aangereden. Omdat er weer iemand rechtsomkeerd maakte. Want die wilde niet wachten.
Ja. Ik kwam vanmorgen met de auto de stad in. Ik had vanmorgen vroeg een afspraak elders. En ik rijd de stad in. En ik kwam bij het Weesperplein. Dat was gewoon van vast. Ja. Kon helemaal niks meer. En dan is het aansluiten... En maar wachten om uiteindelijk toch in de buurt van je huis terecht te komen.
Ja. De autorijder is...
De sjaak.
De sigaar.
Ja.
Zoals die al zeer lang de sigaar is hier in de stad.
Afijn, we worden Stettler en Waldorf op deze manier.
die waren met z'n tweeën.
Die waren met z'n tweeën.
Nee, maar...
Mannetjes van de Muppets op het balkon.
Dat is... en dan is de Wibautstraat niet afgesloten. Even, dat gaat ook nog gebeuren. Het wordt
knip in de Wibautstraat.
Groot feest.
Ik hoop, dat heb ik al een paar keer gezegd. De bedoeling is dat er minder verkeer komt. Ik help het ze hopen, want dan kunnen de mensen die er wel moeten zijn, zoals wij wonen in deze omgeving, kun je tenminste nog een beetje rondrijden. Anders wordt het echt één grote chaos.
We gaan het meemaken.
Niet op naar huis. We zitten hier gewoon vast. We komen niet.
Spannende tijden. Ja, we moeten maar kijken of we thuis komen. Ja. Moeten we mensen gaan bellen? Tot morgen.
Nou, tot de volgende keer.
Dat is wel een mooie smoes die je dan kan hebben. Hè? Van ik stond vast in het verkeer.
Ja, zeker. Tot de volgende keer.
Nee, ik ga altijd met de fiets.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Meer informatie over ons vind je op rubenwijnveld.nl.